Goedemorgen allemaal. Het is goed om hier te zijn. En ook dat prachtige lied wat we net gezongen hebben om de goedheid van God uit te zingen met elkaar. En God is goed. En we hadden zo voor de dienst had ik even een gesprekje met iemand. Ook over de geboorte van Eva. En als je erover nadenkt hoe wonderlijk het is. Dat ook al is zo'n kindje nog maar heel klein. Dat alles er al op en eraan zit. Ongelooflijk, geweldig mooi. God is goed. Nou, dat zullen we ook zien, denk ik, als we Gods woord ingaan. Maar ik heb een vraag. Wie van jullie heeft zich wel eens in de maling laten nemen? Nou, gelukkig, ik ben niet de enige. Ja, gelukkig. Ja. Samen met Marianne zijn we ook eens in de maling genomen, zijn we misleid. Dat is alweer een flink aantal jaren geleden. Maar toen kregen we een e-mailtje van de zendelingen die we ondersteunen. En ze was in grote nood. Ze stond ergens in Londen op het vliegveld en ze was beroofd van alle spullen. De tas, de kleren waren weg, de laptop was gestolen, de pasjes, de portemonnee, de telefoon, alles was weg. En ze stuurde ons een e-mailtje van, kun je alsjeblieft wat geld sturen, om me uit deze moeilijke situatie te halen. Dus ja, als goed christen, denk je natuurlijk, dan moeten we dan eventjes helpen. Nou, het geld moest op een speciale manier overgemaakt worden, omdat ze alle pasjes en dingen kwijt was. Dus Marianne die ging dat doen, dat moest bij een of andere postagentschap. En daar was een hele aardige medewerker, een zuster in de Heere, en die kreeg argwaan. En toen is een en ander nagecheckt. En toen bleek dus dat het mailtje helemaal niet van die zendelingen vandaan kwam. Maar van een of andere oplichter die dat e-mailaccount had gehackt. En op een slimme manier aan geld dacht te komen. Nou, gelukkig werden we op tijd gewaarschuwd. Nou, ook in het Bijbelgedeelte van vanmorgen gaat het ook over mensen die ook in de maling genomen worden, die ook misleid zijn. En misschien nemen ze ook zichzelf al in de maling. Deze mensen denken dat ze vrij zijn, maar ze zijn helemaal niet vrij. Ze zijn gebonden door de zonde. En ze zijn gebonden door de duivel. En in het gedeelte van vanmorgen gaan we zien dat de Heer Jezus ook deze mensen op tijd wil waarschuwen. En hij vertelt ze hoe ze vrij zijn. Kunnen komen. Even kijken, er moet nog eentje vooraf gaan. Ja. En dat is het thema van vanmorgen. De waarheid maakt vrij. En het staat in Johannes 8, vers 30 tot 36. Dat wil ik even lezen met elkaar. Toen hij, dat is de Heer Jezus, dit sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, dan bent u waarlijk discipelen van mij. En u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht, we zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt u dan, u zult vrij worden? Maar Jezus antwoordde hun, voorwaar vanwaar ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Nou, dat begint mooi, hè? Vers 30. Toen de Heer Jezus die woorden sprak, geloofden velen in hem. Door de dingen die de Heer Jezus zegt, gaan heel veel mensen in hem geloven. Nou, dat is natuurlijk de wens van iedere evangelist, van iedere spreker. Je spreekt het woord van God en heel veel mensen komen tot geloof in hem. Nou, hoe kan dat? Nou, daarvoor moeten we natuurlijk even teruggaan naar het gedeelte wat eraan vooraf gaat. Wat is daar aan de hand? Nou, de Heer Jezus was in gesprek met de Joodse leiders en er waren ook heel veel toehoorders. En in dat gesprek doet de Heer Jezus een heleboel opmerkelijke uitspraken. uitspraken die voor de Joden zo duidelijk waren dat ze wisten, ja, dit kan niet anders dan de beloofde Messias zijn. Zo gebruikt de Heer Jezus in het voorgaande gedeelte een aantal keren de term ego eimi, ik ben. En dat is niet zomaar een uitspraak, dat is de naam van God, J-H-W-H, ik ben die ik ben. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 12, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. Nou, de Joden die kenden heel goed het Oude Testament en die hebben ongetwijfeld gelijk gedacht aan Jesaja 9, vers 1. Want daar gaat het namelijk over de komende Messias. En er staat, het volk dat in donkerheid wandelt ziet een groot licht. En over hen die wonen in het land van diepe duisternis straalt een licht. En ze hebben ook ongetwijfeld gedacht aan Jesaja 42, vers 6. Daar gaat het over de knecht des Heren. En dat is ook de komende Messias die gesteld is tot een licht voor de natiën. Nou, zo gebruikt de Heer Jezus in dat gedeelte nog een aantal keren de term ik ben. En helemaal duidelijk wordt het in vers 28. Als de Heer Jezus zich noemt de Zoon des Mensen. Nou, dat is een term die komt uit Daniël 7, vers 13. En dat is niemand minder dan de komende Messias. Hij die met de wolken van de hemel zal komen en die heerschappij en koninklijke macht krijgt over alle volken, naties en talen. Een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en een koningschap dat onverderfelijk is. En zegt de Heer Jezus, als jullie de Zoon des Mensen verhoogd hebben, gekruisigd hebben, dan zullen jullie inzien dat ik ben. De Heer Jezus is heel duidelijk. En het gevolg is, heel veel mensen gaan in hem geloven. Maar weet je wat nu zo vreemd is? Eigenlijk vind ik het schokkend. Deze mensen die in vers 30 getypeerd worden als gelovigen in de Heer Jezus, die nemen in het laatste vers van dit hoofdstuk stenen op om hem te willen stenigen. Het bleken geen echte discipelen te zijn. Wat houdt dat geloven dan in hier in vers 30? Nou, in ieder geval niet wat wij verstaan onder tot geloof komen. Ze stelden uiteindelijk hun vertrouwen niet op de Heer Jezus. Ze gaven hun leven niet aan hem over. Wat hier gebeurt is eigenlijk veel meer wat wij in onze tijd zouden noemen. Ze werden aangeraakt. Ze hadden een bijzondere ervaring. Ze werden enthousiast door de dingen die ze hoorden. Maar heel diep ging het niet. Nou, dat gebeurde wel vaker. Er wordt ook verteld dat de Heer Jezus een keer op het paasfeest was. En dat er heel veel mensen in hem geloofden vanwege de tekenen en de wonderen die ze zagen. Maar heel diep ging het niet. Wij denken vaak, als er meer tekenen en wonderen gebeuren, dan zullen er wel meer mensen tot geloof komen. Maar dat is lang niet altijd het geval. Ook bij de spijziging van de 5000, als de Heer Jezus van 5 broden en 2 vissen een grote mensenmenigte te eten geeft, dan zie je dat er heel veel mensen hem volgen. Maar als de Heer Jezus iets meer gaat vertellen wat het betekent om hem te volgen, dan haken ze af, dan zeggen ze deze reden is hard. En vanaf dat moment gaan er heel veel discipelen, tussen aanhalingstekens, niet langer met hem mee. Want deze Jezus, deze Messias, voldoet niet aan hun verwachtingen. Die passen niet in hun plaatje. Dat is niet de Messias die ze willen hebben. En dan legt de Heer Jezus hier in Johannes 8, aan deze mensen uit wat het betekent om een echte discipel van de Heer Jezus te zijn. Maar ook wat er verandert in je leven als je werkelijk een discipel van de Heer Jezus bent. Namelijk vrij zijn. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zegt hij, zult u werkelijk vrij zijn. Maar hoe wil de Zoon je dan vrijmaken? Nou, dat lezen we in de versen 31 en 32. Maar goed, als we het over vrijheid hebben, vrijmaken, dan is het misschien wel goed om even goed te definiëren van wat is nou vrijheid? Nou, op het eerste gezicht zou je natuurlijk kunnen zeggen, dit is vrijheid. Ik hoop dat jullie kunnen lezen. Een staat van onafhankelijkheid, waarin je kunt doen wat je wilt, zonder enige beperking van wie dan ook. Bovendien kan vrijheid een staat van geest worden genoemd, waarin je het recht en de vrijheid hebt om te doen wat je maar kunt bedenken. Nou, ik zie gelukkig nog niet veel enthousiasme. Want als je hier wat verder over gaat nadenken, dan kom je al heel snel achter dat dit niet gaat werken. En daar hoef je echt geen christen voor te zijn. Want met jouw zogenaamde vrijheid beperk je een ander in zijn vrijheid. Stel dat mijn buurman denkt, ik heb het recht en de vrijheid om te doen wat ik maar wil. En die zet midden in de nacht zijn geluidsinstallatie op vol vermogen. Dat zal ik bepaald niet als vrijheid ervaren. Maar zelfs als je nou met niemand rekening zou hoeven te houden. Nee. Het gaat niet helemaal goed, Stan. Ja. 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 Zelfs als je met niemand rekening zou hoeven te houden. Dan kun je nog afvragen of deze definitie echt wel vrijheid is. En ik las ergens een getuigenis van iemand. Dat wil ik even voorlezen. En die zegt, als vrijheid betekende dat je zorgeloos en ongeremd was, dan was dat soort vrijheid de mijne tijdens de jaren dat ik verslaafd was aan drugs. Nou, dat vind ik al een opmerkelijke zin. Ik was vrij om de beslissingen te nemen die ik wilde en te doen wat me op dat moment een goed gevoel gaf. Maar die vrijheid bracht nooit vrede. Ik was vrij, maar niet helemaal levend. Ik was slaaf van mijn eigen vrijheid, wat eigenlijk nepvrijheid was. Is dat die microfoon die kraakt? Ja. Nou, gaat hij weer zo? Ben ik weer te horen? Goed. Deze formulering, vrijheid, doen wat je wilt, weet je, dat is eigenlijk een formulering die rechtstreeks komt uit het rijk van de duisternis, van de boze zelf. En deze leugen is onze maatschappij ingebracht door deze meneer. Oh, het plaatje komt niet mee. Nou, dat is misschien maar goed ook. Het zou misschien zo moeten zijn. Dit is binnengekomen in onze maatschappij door ene meneer Aleister Crowley. Hij was een van de grondleggers van het satanisme. En hij leefde van 1875 tot 1947. En door de Britse pers werd deze man de slechtste mens op aarde genoemd. En zelf noemde hij zich graag het apocalyptische beest 666. En hij heeft een boek geschreven, The Book of the Law. En hij zegt, de Satan zelf heeft mij geïnspireerd om dat boek te schrijven. En in de kern kwam het boek hierop neer, doe wat je wilt. Doe wat je wilt is de hele wet. Nou, komt je dat bekend voor? Doe maar lekker waar je zin in hebt. Als het goed voelt, moet je het gewoon doen. Deze Aleister Crowley heeft heel veel invloed gehad. Met name door de muziek van Ozzy Osbourne, de Beatles en de Stones. Heeft hij heel veel mensen met zijn ideeën beïnvloed. Want deze muzikanten waren grote bewonderaars van hem. En zo hebben zijn ideeën heel veel invloed gekregen op onze maatschappij. En op ons denken. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Maar wat is dan echte vrijheid? Wat is dan wel vrijheid zoals God het heeft bedoeld? Nou, daarvan heb ik ook een hele mooie definitie gevonden. Van onze Belgische broeder Jeff de Vrieze. Collega van Dirk Lemmens. Hij was de oprichter van het Centrum voor Pastorale Counseling. En hij geeft deze definitie van vrijheid. Hij zegt, leven onder de wet garandeert leven in vrijheid. Nou, daar moet je even over nadenken. En soms kunnen we misschien bij het woordje wet een soort negatieve associaties hebben. Maar we moeten bedenken dat wet in de goede zin vanuit de Bijbel heel positief is. En Jeff de Vries die legt het ook toe. Hij zegt, Gods wet is geen beperking van vrijheid, maar een kader van absolute normen en waarden waarbinnen ware vrijheid mogelijk is. Leven onder de wet biedt de mens maximale bescherming om optimaal te functioneren. Regels en vrijheid gaan onder Gods gezag harmonieus samen. En ik dacht erover na. En het is inderdaad een heel Bijbels principe. Al vanaf het allereerste begin. Laten we even teruggaan naar helemaal het begin. Adam en Eva. Die lezen daar in de Hof van Eden. Waren die vrij? Waren die vrij? Juist. En was er toen een wet? Was er toen een gebod? Jazeker. Want God had gezegd, van alle bomen in de hof mag je eten. Alleen niet van die ene, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Nou, zolang ze dat gebod niet overtraden, waren ze vrij. Maar op de dag dat ze het gebod, de wet van God overtraden, was het gedaan met hun vrijheid. En begon de ellende. Nou, laat datzelfde principe dan ook terugkomen in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. De Heer Jezus zegt tegen de Joden, die zogenaamd in hem geloven, hij zegt, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dus als je zonde doet, ben je een slaaf. En zonde is je niet aan de wet houden. Het woord van God zegt, zonde is wetteloosheid. Dus als je je wel aan de wet van God houdt, ben je dus geen slaaf en ben je dus vrij. En even voor de duidelijkheid, dat is geen wetticisme. Wetticisme is als je in eigen kracht, door zelf de wet te houden, aanvaardbaar wil zijn voor God. Dit is leven tot Gods eer. Want als je een nieuwe schepping bent, de Heilige Geest woont in je, en de wet van God is in je hart geschreven, dan verlang je ernaar om voor God te leven en zijn wil te doen. Nou, ik wil het nog even duidelijk maken door middel van een voorbeeldje. Staat hij er niet op? Dat is jammer. Ik moet toch even kijken of die... Dit is Vincent. Vincent de vis. En Vincent is heel gelukkig. Hij geniet van elke dag. Hij zwemt elke dag zijn rondjes door het aquarium heen. Samen met zijn vriendjes. En Vincent voelt zich vrij. Maar op een dag krijgt hij bezoek. Hij krijgt bezoek van Tijger, de poes. En Tijger die zegt tegen hem van, joh, Vincent, wat heb jij een beroerd leven, joh? Je zit er heel de dagen tussen die vier glasplaatjes heen en weer te zwemmen. Jij bent helemaal niet vrij. En hij zegt, weet je moet daar niet zijn, je moet hier zijn waar ik ben. Hier is de vrijheid. En vanaf die dag is Vincent niet meer zo blij. En is hij een beetje verdrietig. En hij denkt na over wat Tijger gezegd heeft. En hij denkt, ja, Tijger heeft eigenlijk wel gelijk. Ik zit hier maar in het stomme aquarium tussen die vier glasplaatjes. Hij zegt, ik wil ook vrij zijn. En op een dag, dan neemt Vincent een aanloop. En hij springt het aquarium uit. Zijn vrijheid tegemoet. Nou... Vanaf die dag heeft niemand ooit meer iets van Vincent gehoord. Ja. Goed. Ja, het is natuurlijk een beetje een grapje, maar het laat wel heel duidelijk zien wat vrijheid is. En dat je juist vrijheid hebt binnen die bepaalde kaders. Goed. Maar hoe krijg je nu deel aan die vrijheid die God ons wil geven? Nou, de Joden met wie de Heer Jezus sprak, die dachten dat ze vrij waren, omdat ze nageslacht van Abraham waren. Ze dachten, we zijn nageslacht van Abraham en dan komt het vanzelf wel goed. Maar ze waren in de maling genomen. Ze waren misleid. Nou, tegenwoordig kom je dat ook nog wel tegen. Dat mensen denken van, nou, ik ben lid van een bepaalde kerk, dus met mij komt het wel goed. Zo had ik vroeger ooit eens een buurvrouw die zei van, nou, over mij hoef je geen zorgen te maken hoor. Want wij zijn lid van die en die kerk en als ik later doodga, dan komt het helemaal goed. Zij dacht dat het lidmaatschap van de kerk haar wel in de hemel zou brengen. Nou, ik hoop niet dat jullie dat denken ten aanzien van de rots, want dat moet ik je teleurstellen. Maar ook de mensen in dit Bijbelgedeelte zijn misleid. Ze geloven in een leugen. Ze hebben weinig zelfkennis. Ze zeggen, we zijn nooit iemand slaven geweest, want we zijn nageslacht van Abraham. Nou, als ze hun geschiedenis een klein beetje hadden gekend, dan hadden ze moeten weten dat het nageslacht van Abraham 400 jaar in Egypte heeft gezeten, waar ze tot slaven zijn gemaakt. Dan moeten ze weten dat het tienstammenrijk in 722 voor Christus weggevoerd was naar Assyrië en nooit meer teruggekomen was. Dat het tweestammenrijk 70 jaar in ballingschap had gezeten in Babylon. En dat op dit moment dat dit speelt, de Romeinen de baas waren in het land. Nee, de Joden waren helemaal niet vrij. En ook persoonlijk waren ze niet vrij. En de Heer Jezus probeert hun de ogen te openen. Hij houdt hun een spiegel voor en die zegt, voorwaar, ik zeg je, als je de zonde doet, dan ben je een slaaf van de zonde. Hij probeert hen op tijd te waarschuwen. En hij wijst de weg naar ware vrijheid. Nou, ik zie in dit gedeelte, in die versen 31 en 32, zie ik eigenlijk vier stappen naar de vrijheid. Eerst moet je een discipel zijn. Geloven in de Heer Jezus. Dan blijven in zijn woord. En dan zul je de waarheid verstaan. Of de waarheid kennen, zegt een andere vertaling. Hè, veranderen in denken. En dan zul je vrij worden. Dus het begint met geloof. Met een discipel zijn. Maar dan wel in de goede betekenis van het woord. Als de Heer Jezus het zendingsbevel geeft, dan zegt hij niet van, zorg maar dat alle mensen in mij geloven. Dan zegt hij, maak alle volken tot mijn discipelen. En een discipel is een leerling, een volgeling. En het woord, in het woord discipel zit ook het woord discipline. En ook een christen, een volgeling van de Heer Jezus, kent ook een zekere mate van discipline in zijn leven. Nou, misschien hebben wij als nazaten van de reformatie er wel eens een beetje last van. Om te zeggen discipline en zelf doen. Want dan zeggen, ja, maar we zijn toch door genade behouden. Dat klopt. We zijn door genade behouden. Daar kunnen we helemaal niks aan toevoegen. En ook als we tot geloof gekomen zijn, is het God die in ons werkt door de Heilige Geest. Maar wel met de bedoeling dat we de goede werken doen die God van tevoren voor ons bereid heeft. En we mogen, als we tot geloof gekomen zijn, ons best inzetten. Niet om er wat mee te verdienen, maar gewoon omdat we het verlangen hebben om tot Gods eer te leven. En dat is ook iets wat je heel vaak in het Nieuwe Testament ook gewoon terug ziet komen. We hebben pas de tweede brief van Petrus behandeld. En dan zegt hij ook in het eerste hoofdstuk dat we ons in moeten zetten. Hij zegt, beijver je des te meer. En ook Paulus die spreekt dergelijke dingen. Hij zegt, ik jaag naar het doel, ik strek me ernaar uit. En hij vergelijkt het christenleven met een wedloop. En hij zegt, je moet zo lopen met de instelling om de eerste prijs te behalen. En hij zegt, ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, zegt hij, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Genade en je inzetten zijn niet tegenstrijdig aan elkaar. En een hele mooie tekst die dat weergeeft, wil ik even laten zien. Dat is 1 Korinthe 15, vers 10. Daar zegt Paulus. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. En waarom niet? Wat heeft het uitgewerkt? Ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dan zegt hij weer, ja, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Zie je hoe mooi dat samengaat, Gods genade en onze inzet. Nou, en die inzet komt ook naar voren in het volgende punt, namelijk blijven in zijn woord. Want blijven in zijn woord vraagt ook inspanning. Want de Heer Jezus zegt, als je in mijn woord blijft, dan ben je een echte discipel van mij. Dus het kenmerk van een ware discipel is blijven in zijn woord. Maar wat bedoelt hij daarmee met blijven? Nou, dat woord kun je ook vertalen met verblijven. Het heeft iets van een voortdurend iets, een continuïteit. Dus je kunt ook zeggen, je moet erin wonen. Je moet ermee verweven zijn. En als je het woord van God echt in je op wil nemen, dan is dat nodig. Dan moet je tijd doorbrengen in het woord van God. Want dan hebben die woorden van God ook die uitwerking in je leven. Alleen even snel de tekst van de dag op je telefoon opzoeken, zal deze uitwerking in je leven niet hebben. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik ben niet tegen de tekst van de dag of zo. Maar wel als dat het enige geestelijke voedsel is wat je uit de Bijbel tot je neemt. Jullie weten dat ik een groot fan ben van Henk Binnendijk. Nou, dat kan je natuurlijk zo niet zeggen. Maar ik heb heel veel van hem geleerd. En de laatste jaren dat hij sprak, vroeg hij heel vaak aan zijn toehoorders, wie van jullie leest er elke dag minimaal een kwartier in de Bijbel? Nou, en in een grote zaal met mensen die de moeite namen om naar een samenkomst te komen, waren het er vaak maar een handje vol. En dan vroeg hij wie dan 10 minuten of 5 minuten. En eigenlijk altijd was de conclusie dat de meeste mensen die daar zaten niet of nauwelijks in de Bijbel lezen. Nou, laten we hopen dat het hier bij de Rotsmeer is. Want de Heer Jezus heeft gezegd, als je in mijn woord blijft, dan ben je een echte discipel van mij. En als je vrij wilt worden, dan zal je in mijn woord moeten blijven. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van de Heer Jezus. En ik sprak op het gemeenteweekend nog een broeder. En we hadden het er zo over. Ik had het al in mijn preek gezet trouwens toen. En die vertelde ook dat hij een keer bij zo'n samenkomst was geweest met Henk Binnendijk. En dat die vraag ook toen op hem afkwam. En hij zei, vanaf toen hebben we besloten om elke ochtend stille tijd te houden. En dat was bij hem tot grote zegen geweest. Want de Heer Jezus verlangt ernaar dat je zijn discipel bent, dat je met hem omgaat, dat je hem lief hebt. Hij zegt, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Daarom heeft hij ons zijn woord, de Bijbel, gegeven, zodat we hem kunnen ontmoeten. Want dat woord van God, de Bijbel, dat is die eigenlijk zelf. Je kunt eigenlijk zeggen, de Bijbel is het geschreven woord van God. De Heer Jezus is het woord van God in eigen persoon. Het woord is vlees geworden, het heeft een lichaam gekregen. Dus er is een hele eenheid tussen de Heer Jezus, het woord van God, en de Bijbel, het woord van God. Ik weet niet of jullie Dirk Prins kennen, het was een Bijbelleraar, hij is al een poosje overleden. Maar die heeft een boek geschreven, De Pijlers van het Christelijk Geloof. En in dat boek wijdt hij ook een stukje aan die eenheid tussen de Heer Jezus, het woord van God en de Bijbel. En ik lees even een paar regels voor uit zijn boek. En boven dat stukje staat de liefdestest. En hij zegt, uw houding tegenover Gods woord bepaalt uw houding tegenover God zelf. U kunt God niet meer liefhebben dan zijn woord. U gehoorzaamt God niet meer dan u zijn woord gehoorzaamt. U eert God niet meer dan u zijn woord eert. U hebt voor God niet meer plaats in uw leven dan voor zijn woord. En dan zegt hij, wilt u weten hoeveel God voor u betekent? Dat kunt u gemakkelijk te weten komen. Vraag uzelf maar alleen maar af, hoeveel betekent Gods woord voor mij? Het antwoord op de tweede vraag is ook het antwoord op de eerste vraag. God betekent evenveel voor u als zijn woord voor u betekent. Evenveel, niet meer. Ik denk nog niet dat deze dingen alleen gelden voor professionele theologen die bijbelstudie als hobby hebben of zo. Nee, de Bijbel is geschreven voor gewone mensen zoals jullie en ik. Amateurtheologen zoals Felix ons noemt. Want God is niet geïnteresseerd in mensen die heel goed over zijn woord kunnen redeneren, discussiëren en het bekritiseren. Hij is geïnteresseerd in mensen die zijn woorden geloven. Ze zich opnemen en ze gehoorzamen. Gewone, eenvoudige mensen. En weet je wat voor mensen God uitgekozen heeft? Dat zegt Paulus heel mooi in de eerste Korinthebrief. En ik heb het even op het scherm gezet in de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Dan komt het soms net wat dichterbij. En Paulus zegt, vrienden, God heeft jullie uitgekozen. En denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid. En jullie waren ook niet machtig of rijk. Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld dom of zwak genoemd worden. Zo heeft God de wijsheid en de kracht van de mensen belachelijk gemaakt. Nou, dat is echt een tekst voor mezelf. En zeker ook van toepassing op mij. Ik ga even iets over mezelf vertellen. Het is alweer wat langer geleden dat ik kind was. Maar vroeger ging het niet allemaal even goed. Veel problemen thuis. Veel problemen op school. Veel gepest. Verkeerde vrienden. Verkeerde keuzes. En ik zat op een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Een kleine klasse. Ik zal er niet te veel van vertellen. Maar God is in mijn leven gekomen. En ik mag met Paulus zeggen, door Gods genade ben ik wat ik ben. Een aantal jaren geleden zei mijn moeder nog, dat zei ze niet. Een aantal jaren geleden zei mijn moeder nog, als ik vroeger geweten had wat er van je terecht zou komen, had ik me vroeger niet zoveel zorgen gemaakt. Maar dat is wat God kan doen in je mensenleven. Daarom, het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt niet uit wat je bereikt hebt in het leven of niet. Gods woord is voor ons allemaal, want hij komt daarin heel dicht bij ons. En zijn woord is heel bijzonder. Zijn woord heeft een hele bijzondere uitwerking in ons leven. Maar dan moeten we er wel in blijven, dan moeten we er wel mee vereenzelvigd worden. En het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep. Het woord van God dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geeft, gewrichten en merg. En het schift de overleggingen en gedachten van het hart. De diepste motivaties komen aan het licht. En je gaat denken zoals God denkt. Goed. Maar in dat woord van God zit ook leven. Er staat in Spreuken een heel mooi vers. En er staat, mijn zoon, maar je mag ook lezen, mijn dochter, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot mijn uitspraken. en laat ze niet wijken uit je ogen. En bewaar ze diep in je hart. Met andere woorden, blijf erin. Want ze zijn leven voor wie ze vinden. En genezing voor hun ganse lichaam. En de Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geen dode letter. Hij zegt, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Want hij zelf is in dat woord. En in het woord is leven. En daarom heeft het woord van God zo'n krachtige uitwerking. Het is door de geest van God ingeademd. Er zit leven in. De Heilige Geest zit erin. De Heer Jezus zit erin. En hij wordt zichtbaar en komt tot ons door het lezen van de Bijbel. Nou, misschien zeg je nu van, nou, ik vind het heel mooi hoor. Maar ik ervaar het helemaal niet zo. Eigenlijk vind ik het de Bijbel vaak maar moeilijk te begrijpen. En Bijbel lezen gaat mij helemaal niet zo gemakkelijk af. Is dat herkenbaar? Bij mij wel. Vast wel, voor ons allemaal. En daarom, juist daarom, moeten we erin blijven. We moeten ermee verweven worden. Alle dingen in het leven die kostbaar zijn en die belangrijk zijn, kosten moeite en gaan niet vanzelf. Maar laat je niet ontmoedigen. Vroeger waren het dagboekjes voor kinderen, geschreven door Else Vlug. Misschien kennen jullie ze wel. Met de titel Schatgraven. Nou, ik vind het een hele mooie titel. Schatgraven, want dat is namelijk precies wat Bijbellezen is. Het gaat niet altijd zo gemakkelijk. Net als schatgraven. Als je schat op wil graven, die zit ergens verstopt onder de grond, dan moet je eerst je schop pakken, dan moet je eerst gaan graven. Nou, en dat is niet leuk. Dat kost heel veel moeite, daar word je moe van, daar ga je van zweten, je wordt er vies van. Echt niet leuk. Maar op een gegeven moment, dan kom je met je schop, dan stoot je op iets hards en dan ben je bij de schat. En hoe dieper je graaft, hoe mooier de schat. En dit woord van God, deze schat, heeft echt uitwerking op je leven. Want we hebben de belofte. Als je in zijn woord blijft, dan zul je de waarheid verstaan. Waarheid, ook alweer zo'n woord, hè? Net als vrijheid. Waar je even goed over moet nadenken wat dat betekent. Want het begrip waarheid heeft in onze samenleving een hele andere betekenis gekregen dan wat het woord altijd betekend heeft. Onze samenleving zou je kunnen noemen een postmoderne samenleving. En in het postmodernisme bestaat er geen absolute waarheid. In het postmodernisme heeft iedereen zijn eigen waarheid. Als het goed voelt, dan is het goed. Dan is het waar. Althans, voor jou. Mijn waarheid kan natuurlijk weer een hele andere zijn. En jouw waarheid is niet beter dan die van mij. En mijn waarheid is niet beter dan die van jou. Als het maar goed voelt. Maar denk erom, je mag elkaar niets opleggen. Nou, wij geloven dat natuurlijk niet als christenen. Wij weten, de waarheid bestaat natuurlijk wel. De absolute waarheid. Maar zou het misschien zo kunnen zijn? Dat wij misschien toch een beetje daardoor beïnvloed zijn? Of zou het misschien zo kunnen zijn dat wij misschien wel veel meer daardoor beïnvloed zijn? Door dat postmoderne denken, dat we ons bewust zijn. Of dat we misschien zouden willen. Want er komt dagelijks heel veel informatie op ons af. Informatie die doordrenkt is van dit postmoderne denken. En als je bepaalde dingen maar vaak genoeg hoort, dan ga je vanzelf denken dat het waar is. Ook al gaat het helemaal niet gepaard met argumenten. Hersenspoelen noemen we dat. En de overste van deze wereld is continu bezig om ons op allerlei mogelijke manieren te hersenspoelen. Nou, tegenwoordig heeft hij daar natuurlijk allerlei middelen voor tot zijn beschikking. Allerlei soorten van media, sociale media, asociale media, van alles. Maar deze dingen, veelal leugens, die maken ons niet vrij. Die maken ons gebonden. Gebonden aan de leugens. Gebonden aan de zonde. Gebonden aan de Satan. Maar gelukkig, wij hebben Gods woord. Wij hebben de waarheid. Door Gods woord kunnen wij de waarheid kennen. En dat is belangrijk om het te kennen, ook in je hoofd. Want het begint in ons denken. En daarom moet eerst ons denken veranderd worden. En hoe meer we met Gods woord de waarheid bezig zijn, hoe meer we veranderd worden in ons denken en in onze gezindheid, en hoe meer we de waarheid verstaan. En hoe meer we gaan denken naar Gods wil, en hoe meer we gaan handelen naar Gods wil, en hoe meer we vrij worden. Ik heb eens gehoord van iemand die ook gebonden was, in de problemen zat en die zei, enkel en alleen door het lezen van Gods woord ben ik helemaal vrijgekomen. Nou, misschien zeg je, ik vind het heel mooi. Ik zou graag de Bijbel lezen, maar ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Nou, gelukkig hebben we daar in onze tijd heel veel manieren voor. Je kunt bijvoorbeeld een Bijbelleesprogramma volgen bij YouVersion. Op je telefoon. Er is ook een speciale Bijbel voor vrouwen. En ik heb van verschillende vrouwen gehoord dat ze daar ook mee bezig zijn. Onze eigen dochter is er ook mee bezig. Je kunt de Bijbel dan in een jaar lezen. Je kunt ook de hele Bijbel doorlezen in je eigen tempo. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kunt ook zeggen, van, nou, ik vind het lastig, ik doe het samen met iemand anders. En dat kan ook, als je zegt, ik vind het lastig, kom ook even naar het prayerpunt en we kunnen erover spreken. Er zijn mogelijkheden om dat ook samen te doen, want we zijn ook gemeente, we zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. Eén ding wil ik nog zeggen voordat ik afsluit. Ik hoop niet dat wat ik vanmorgen verteld heb, dat het op je overkomt als van, oh nee hè, moet ik weer wat? Ik moet weer van alles. Er wordt weer een bepaalde druk op me gelegd. Dat is niet de bedoeling. En ook daarvoor wil ik afsluiten met een citaat van Henk Binnendijk, wat hij heel vaak genoemd heeft. En dat is dit. God vraagt niks van je. God biedt je wat aan. God biedt je echte vrijheid aan. En hij wil je daarin leiden. Hij biedt je aan om in zijn woord te blijven. En hij belooft je, de waarheid zal je vrijmaken. Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Amen. Laten we nog bidden met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel dat we het vanmorgen met elkaar mochten belijden dat u goed bent. En dank u wel, Heere, dat het uw verlangen is om bij ons te komen. Dat het uw verlangen is, Heere, om discipelen van u te zijn. En dat u zichzelf aan ons wilt openbaren, Heere. En dat u dat doet, ook door uw woord, de Bijbel heen. En Heere, we vinden het allemaal moeilijk om de Bijbel te lezen. We vinden het allemaal moeilijk omdat we het druk hebben en dat het soms ook niet zo vanzelf gaat. Maar dank u wel, Heere, dat u het ons wilt leren en dat we elkaar daar ook bij mogen helpen. Maar dank u wel ook voor de belofte, Heere, die u geeft. Als we in uw woord blijven, dan zullen we de waarheid verstaan en de waarheid zal ons vrijmaken. Heere Jezus, dank u wel dat u degene bent die werkelijk vrijmaakt. Dat we dat ook gewoon met elkaar mogen weten, Heere. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En Vader, ik wil u ook bidden als hier mensen zijn die daarmee worstelen. Die ermee zitten. Of die dit soort dingen moeilijk vinden. Heere, dat we ook om elkaar heen staan. En dat we elkaar ook hierin helpen. En dat we inderdaad gemeente mogen zijn, Heere. Waar u zich thuis voelt. Waar mensen zich thuis voelen. En waar u geëerd en geprezen wordt. Vader, we danken u voor wie u bent. Amen.